Wel, hoe goed is het om samen de Heer te aanbidden. Het is belangrijk om te beseffen dat als de gemeente samenkomt, dat dat het doel is van het hele gebeuren. En als wij God geven uit ons hart, dan geeft Hij ons overvloedig. Dat is Gods bedoeling. En zo moeten wij de diensten houden. Ik heb voor fijne ruimte in de aanbidding. Prijs de Heer. Kunt u mij goed verstaan? Het geloof is uiteindelijk uit het horen, ja toch? En hoe zal men horen zonder prediker, zegt de Bijbel. Ik ga jullie meenemen naar een Bijbelboek dat niet zo bekend is. Ik vind het een beetje achteraan in het Oude Testament, zoals wij dat noemen. Het is het boek Micha. En ik ga dan een stukje lezen uit het zesde hoofdstuk. Ik zal jullie wat extra tijd gunnen om het op te zoeken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat gaat meestal wel goed, maar... Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk. Ja. 10 punten. Micha hoofdstuk 6. Ik lees uit de NBG vertaling. Hebt u een andere bij u, dan volgt u daarin. Hoofdstuk 6. En ik begin te lezen bij het zesde vers. Waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is het woord voor vanavond. Het zal jullie bekend zijn dat veel spreekwoorden en gezegden die wij gebruiken in onze Nederlandse taal rechtstreeks komen uit het woord van God. De appel valt niet ver van de boom. Wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. En zijn handen wassen in onschuld. Het is hem een doorn in het oog. Er is ook zijn uitdrukking die zegt de hand in eigen boezem steken. Die uitdrukking komt van de tijd dat Mozes leefde en dat God hem riep om verlossing te brengen aan het volk van Israël. En de Heer riep Mozes om dat te doen. En Mozes was bang. Hij had net iemand van zijn eigen volksgenoten omgebracht en er waren mensen bij die dat hadden gezien. En hij was bang als zij zou terugkeren en zeggen, God heeft mij geroepen om jullie te verlossen, dat het hem zelf zijn leven zou kosten. En God zei tegen hem, Mozes, steek je hand in je boezem en haal hem eruit. Zijn hand was melaats. En God zei, doe het opnieuw en haal hem eruit. En zijn hand was gezond. Dat is de God die wij dienen. En Mozes was overtuigd dat God met hem was en aldus is hij gegaan. Soms is het goed om ook eens naar onszelf te kijken. Om ook in ons eigen leven de hand in eigen boezem te steken en ons af te vragen, zijn we wel goed bezig? Hoe zijn we bezig als kerk, als gemeente van de Heer Jezus Christus? Wij hebben ooit, jaren geleden, een zogenaamde denktank in het leven geroepen in onze gemeente, waar ik toen een voorganger was. Waar we nog steeds komen, met vreugde. Om gewoon eens dingen tegen het licht te houden. Om gewoon eens te kijken van, wij doen dit nu wel, maar waarom doen we dat eigenlijk? Moeten we dat eigenlijk nog wel doen? En als we het doen, doen we het dan op de goede manier? Leerzame periode geweest. In het algemeen gesproken meen ik te moeten zeggen dat de kerk van Jezus Christus wereldwijd, waartoe wij samen hier vanavond behoren, samen met vele kerken en kringen in onze stad, in ons land, de continenten van deze wereld, hoe hebben we het eigenlijk gedaan sinds de gemeente in het leven is geroepen? Zijn we nog wel bij de kern van de zaak of zijn we inmiddels afgedwaald en hebben dingen soms moeilijker gemaakt dan ze zijn? Tijdens onze vakantie in de zomer maakten wij kennis met een man die daar al sinds jaar en dag komt. Had een beetje een accent. Hij kwam uit Groningen. Ik zei, ach, mijn vader was ook een Groninger. En we hadden meteen een klik. En na verloop van tijd toen kwam het op geloof. Een beetje voorganger spreekt over geloof met mensen die hij ontmoet. En ik vroeg, komen jullie ook wel in de kerk? En zei, ja, we zijn vroeger wel in de kerk geweest, maar tegenwoordig niet meer. Ik zeg wel, hoezo? Hij zei, nou, er was een keer een ouderling, die kwam bij ons op bezoek. En die zegt tegen ons, wij willen graag dat u 10% van uw salaris aan de kerk schenkt. En ik heb tegen die man gezegd, ja, dat we willen graag bijdragen, maar dat gaat ons een beetje boven de begroting uit. Maar die man die hield zo aan, zegt hij. Hij zei, maar toen heb ik duidelijk gemaakt, nee, dat gaan wij niet doen. En toen zei die man tegen ons, nou, als u dat niet doet, dan kunt u geen lid meer van de kerk zijn. Hij zegt, toen zijn wij maar niet meer gegaan. Ik kan jullie uitgebreid bezighouden over allerlei dingen waarin de gemeente van Jezus in de loop der eeuwen dingen moeilijker heeft gemaakt dan ze zijn. Mensen lasten hebben opgelegd. Hoe vaak is niet gepredikt dat God tevreden moet worden gesteld en dat we goede werken moeten doen. Dat doen de moslims, dat doen alle grote godsdiensten en in de kerken is dat ook zo vaak gepredikt tot op de dag van vandaag, wat we allemaal wel en niet mogen. Moeilijk. Alle misstanden en alle valse leringen laat ik maar even rusten. Maar het is goed om naar onszelf te kijken. En dit Bijbelgedeelte helpt ons erbij. Hoe ver zijn we misschien wel afgedwaald van de kern waar het eigenlijk om gaat? En deze tekst zegt, wat God van u vraagt, wat de Heer van u vraagt, is niets anders dan alleen maar recht te doen, getrouwheid, lief te hebben, trouw zijn en ootmoedig te zijn, nederig te zijn. Micha, de profeet, sprak die woorden in een tijd van geestelijk verval. Zoals zo vaak, ook in die periode, was Israël, het volk van God, afgedwaald. Ze dienden afgoden. Er waren valse leringen, valse profeten onder het volk. Het recht werd verbogen. Daar waren allerlei misstanden. En dan roept hij de mensen op om terug te keren tot God en tot hem te naderen. Vandaar ook die vraag wel, hoe moeten wij naderen tot God in de ogen? Hoe moeten we dat doen? Hoeveel offers moeten we niet brengen? Wat moeten we allemaal inbrengen? Moeten we misschien onze eigen eerstgeboren kinderen offeren aan de Heere, zoals vaak in het land toen gebeurde door de heidenen? Wat moeten we doen? Ik geloof, lieve mensen, dat de boodschap van de gemeente van Jezus is, en blijft en zal moeten blijven tot de dag dat hij terugkomt om ons op te nemen in heerlijkheid. Boodschap van de kerk is om mensen te leren hoe ze tot God moeten naderen. En daar kunnen we heel veel over zeggen. Maar de Bijbel vat het zo samen. Er is onder de hemel de mensen geen andere naam gegeven waardoor zij moeten worden behouden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader, tot God, dan alleen maar door mij. En op een andere plaatslezing, hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, als verzoeningsmiddel, door het geloof in zijn bloed. Toen ik voor de allereerste keer hier was uitgenodigd om te spreken, dan heb ik me een beetje verdiept in wat voor type kerk, wat voor type gemeente is dit. En bovenaan in het vaandel staat, wij prediken Jezus Christus die voor ons gekruisigd is en opgestaan. Halleluja. En in de loop van de vele jaren dat ik hier kom, met dankbaarheid, altijd fijn om hier te zijn, heb ik velen van jullie, zo niet de meeste, leren kennen. Maar als hier iemand is die zegt, ik heb nooit me verdiept in de vraag, hoe kan ik nou tot God naderen? Wat moet ik doen? Wel, u hoeft niks te doen. U moet alleen maar uw vertrouwen stellen op Jezus Christus die voor ons zijn leven heeft gegeven. Dat is het evangelie. Dat is de kern van de zaak. En als je dat nog nooit hebt gedaan, of je oud bent of jong, of je hier al vaak bent geweest of niet, dan is het zaak om daar ernst mee te maken. En Jezus zegt, wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Amen. Ik kan ervan getuigen. Vele mensen zouden hun hand op kunnen steken en zeggen amen. Dat is ook het getuigenis van mijn leven. En mensen moeten horen hoe ze tot God kunnen naderen. En er is geen betere plek dan in de gemeente van de Heer te zijn. De kerk van Jezus. Ik lees in Gods boek. God heeft eertijds bij vele gelegenheden en op verschillende wijzen gesproken tot mensen op deze wereld door de profeten. Micha was er één en zo is er nog dat hele regiment. Maar nu, zegt de Bijbel, heeft hij tot ons gesproken in de Zoon van God, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen en door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Zo, Jezus is de kern van alles. En er zijn zeker dingen die aandacht behoeven in de kerk, maar het gaat om hem. Kort geleden, een aantal maanden geleden werd ik gevraagd voor een spreekbeurt elders in een gemeente. En er werd bijgezegd, ja, we hebben een jaarthema en het zou fijn zijn als u in uw preek Christus centraal zou willen stellen. Ik dacht bij mezelf in alle ootmoed en alle nederigheid, dat had niet tegen mij gezegd hoeven te worden. Want ik geloof dat elke prediking Christocentrisch hoort te zijn. Dat wil zeggen, Christus in het middelpunt. Het gaat om hem, het draait om hem. Hij is onze middelaar, hij is onze hoge priester. En door hem is het voor ons mogelijk om te naderen tot die grote God die hemel en aarde heeft gemaakt. Nu, in de kerk wordt terecht gepredikt over alles wat God ons wil geven. God is een vrijgevig God. God is niet die boze God die we tevreden moeten stellen door ons in allerlei bochten te wringen. God is een God die ons wil geven. De Bijbel zegt, God vergeeft menigvuldig. Hij vergeeft ons onze zonden. Hij geeft ons reiniging wanneer we hem daarom vragen. En de Bijbel zegt het bloed van Jezus Christus, dat reinigt ons van alle zonden. Vergeving is één ding, maar reiniging is nog iets anders. En God geeft dat en hij geeft het om niet. Er is een hoog genoeg prijs voor betaald. Maar dat is de genade die God ons biedt. En zo zijn er nog vele andere dingen. Hij vergeeft, hij reinigt, hij schenkt ons zijn Heilige Geest. Iemand zei eens, vroeger was ons leven onbewoonbaar verklaard. Maar nu, door de inwoning van Gods Geest, onverklaarbaar bewoond. Hoe mooi is dat? Petrus schrijft ergens dat God ons alles wat tot leven en godsvrucht strekt, heeft geschonken. Daar heeft hij ons mee begiftigd, aan degene die hem toebehoren. En op een andere plaats lees ik, hoe zal hij, die zijn eigen zoon overgaf, ons met hem ook niet alle dingen schenken. God is er op uit om ons te zegenen en ons vele dingen te schenken. Halleluja en glorie voor zijn naam. Maar nu komt het. Er wordt vaak geen of weinig nadruk gelegd op datgene dat God van ons vraagt. En deze preek richt zich daarop. Gelooft u mij, het is bij de Heere niet zo van voor wat hoort wat. Maar wanneer wij de Heer ons leven hebben toegewijd, wanneer wij reiniging en vergeving hebben ontvangen, wanneer zijn geest in ons is komen wonen, dan vraagt God ons van zijn kant ook het een en ander. En wat hij ons vraagt, hebben we samen gelezen. Niet anders dan recht te doen en trouw te zijn en ootmoedig, dat is nederig, met God door het leven te gaan, met God te wandelen. Jezus was gedurig in conflict met de geestelijke leiders van zijn tijd. Dat waren die mensen die allerlei moeilijke lasten op mensen legden. Zij vertelden hen dat ze hun handen moesten wassen voor het eten. Ze vertelden hen dat ze vooral op de Sabbat niet mochten lopen en dat ze niks mochten doen. En ze vertelden hen hoe ze met hun geld moesten omgaan en wat ze wel en niet mochten eten. Zware lasten. Jezus zei tegen hen, jullie zeggen het wel, maar je doet het zelf niet eens. Jullie zijn witgepleisterde graven. En dan horen wij de Heiland zeggen, als je nou belast en vermoeid bent, kom bij mij. Dan zal ik je rust geven. En mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Iemand suggereerde dat boven de timmerwinkel van Jozef een opschrift stond. Onze jukken zijn zacht. Mooi. Wat bedoelt Jezus eigenlijk als hij zegt, mijn last is licht? Ik geef je wel wat te dragen, maar het is niet zwaar. En ik leg wel een juk op je, maar het is niet een last waaronder je zal bezwijken. Mijn juk is zacht. Jezus zei het zo. Begrijpen we het? Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie waarlijk mijn discipelen? En je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. We zongen net, God maakt vrij. Jezus zegt, de waarheid zal je vrijmaken. Nu, wat de wereld verstaat onder vrijheid, is dit. Wij hoeven ons nergens aan te storen. Wij zijn niet onderworpen aan iemand of iets. Wij doen ons eigen ding. Wij zijn als het ware autonoom. Er is een hele groep autonomen in Nederland. Mensen die aan alles malingen lak hebben en ze doen gewoon waar ze zin in hebben. En ze denken dat ze ermee weg kunnen komen. Maar dat is het concept, dat is het idee dat de wereld om ons heen tegenwoordig heeft van echt vrij zijn. Eigen waarheid, eigen opinie, eigen keuzes en vooral geen onderwerping aan iemand of iets. Geloof het of niet, kort geleden zat er bij ons in de dienst een lieve geloofszuster. En ze had een jurk aan en wij zaten achter haar. En op de achterkant van haar jurk stond wel 5 keer onder elkaar. There are no rules. There are no rules. There are no rules. Dat betekent dus, er zijn geen regels. En na afloop van de dienst sprak ik haar aan, maar we hadden helaas weinig tijd, maar misschien was dat haar geluk. Ik zei, ik wil met jou daarover spreken, wat bedoel je eigenlijk? Ik hoop dat we die gelegenheid zullen hebben. Er zijn geen regels. Dat is het concept van de wereld. En ik vraag me af wat in haar gedachte is om zich in die jurk te tooien en dat nog wel in de gemeente des Heren. God heeft een ander idee over wat vrijheid is. God zegt, ik wil je vrijmaken van de zonde die op je drukt. Ik wil je vrijmaken van dat belaste geweten waardoor je altijd gebukt door het leven gaat. Vanwege de dingen die gebeurd zijn, al of niet door je eigen toedoen. Ik wil de scherven met je rapen, ik wil opnieuw met je beginnen. Je mag vrij zijn van wat geweest is. Ik geef je mijn geest. En dan wil ik jouw leven leiden. Dan wil ik de regie hebben over je leven. Je mag in mijn vrijheid wandelen, maar niet zonder mij en ook niet boven mij. Zelfs niet naast mij, maar ik ben de baas, ik leid je. En wat is het dan geweldig dat we mogen weten dat de wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene. De God aan wie wij ons over hebben gegeven, de God die wij dienen, is een goede God die niet klaar staat om ons te straffen waar hij maar kan, maar die ons wil geven uit zijn overvloed wat goed is, wat hem wel behagelijk is en wat volkomen is. Amen. Dat is de God die ik vertegenwoordig en ik prijs hem daarvoor. Wat God van ons vraagt, als hij ons vrij heeft gemaakt van dat belaste geweten, is niets anders dan dat wij recht zullen doen en dat we trouw zullen zijn en dat we nederig met hem zullen wandelen. We zeggen, een goede preek moet drie aspecten hebben, moet drie punten hebben. Ik heb er meestal een stuk of 8. Maar vanavond beperk ik mij tot deze drie die ons duidelijk geven. Recht, trouw, nederigheid. Nou, voordat iemand zegt, broeder, mag ik even opmerken, dat is toch oud-testamentisch? Dan denk ik bij mezelf, hoezo oud-testament? Dat eerste grootste deel van de Bijbel dat wij dan met reden het Oude Testament noemen, is dat niet meer het woord van God? Waarom zijn wij zo blij met een tekst als de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij vult mijn beker tot overvloed. Zijn we blij mee? En waarom niet die andere dingen die ook in dat Oude Testament staan? Trouwens, de God van het Oude Testament is ook onze God. God is niet veranderd. En God zegt van zichzelf dat hij een God is van recht. En op een andere plaats lees ik, over trouw gesproken, dat God getrouw is voor degene die getrouw zijn. Dat is iets om over na te denken. En wat nederigheid betreft, de Bijbel zegt, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen, die geeft hij genade. Nou, recht doen. Inmiddels, in november is het 11 jaar geleden dat ik met pensioen ging. Nou, emeritaat heet dat eigenlijk, hè, voor een prediker. Maar toen mijn vader met pensioen ging, toen heb ik tegen hem gezegd, pap, je moet nou wel wat gaan doen. Hij zei, ja, wat zal ik dan gaan doen? Ik zei, nou, ja. Doe iets met mijn postzegelverzamelingetje of ga schilderen. Mijn vader is gaan schilderen en niet eens onverdienstelijk. Er zijn in onze gemeente verschillende mensen die hebben een echte scheffer aan de muren. We zijn net terug uit Amerika en ik werd verrast door mijn neef. En op zijn slaapkamer hing ook een echte scheffer van de hand van mijn vader. Goud waard, maar dat terzijde. Maar mijn vader had dan, misschien kwam dat een beetje door die hobby, de gewoonte als hij dan bij ons was en dan keek hij zo naar de muur en dan liep hij daar zo soms heen en dan... Dan vond hij dat... vond hij het nodig om dat even recht te doen. Nou, ik zal u vertellen, dat heeft niks te maken met deze tekst. Veel eer met die ervaring die we hadden met diezelfde man op de camping. Hij heette Geert. Wij waren daar met onze caravan, onze nieuwe caravan, voor het eerst weg. Jawel. En aan het eind van zo'n periode op een camping, dan moet je toch echt die caravan schoonmaken. Daar zat een duif boven ons. En dat nog terzijde, maar die had ons echt uitgekozen. Die caravan moest schoon. En we hebben een luifel op die caravan. En ik ben niet zo lang als sommigen van jullie, dus ik kon daar niet goed bij. Dus ik denk, ga op een trap staan. Maar er is één ding wat ik niet moet doen. En dat is, als die luifel zo naar beneden komt, zo een ladder er tegenaan zetten. Ik denk, dan klapt de hele boel in elkaar. Dus ik denk, nee, dat moet ik niet doen. Dus ik moet hem niet helemaal horizontaal, maar een heel klein beetje, zodat er weinig druk op komt. Zo voorzichtig als ik was, de hele boel klapte in elkaar. Het hele buizenstelsel werd verwrongen. En ik maakte een vreselijke lelijke smakkerd, die heel vervelend had kunnen aflopen. Naast ons waren stenen en mensen die inmiddels niet meer piep zijn, die kunnen zo makkelijk hun heup breken of hun pols. Dat had allemaal kunnen gebeuren. Ik had alleen een grote bloeduitstorting. Geert, de man waar ik het net over had, was er als de kippen bij. Hij zei, wat is er gebeurd? Hij zei, ja, het is in elkaar gezakt. En hij zei, oh, hij zegt, dat is helemaal verbogen. Hij zei, je moet foto's maken voor de verzekering, zegt hij. Dus ik met mijn camera foto maken, ook van mijn bloeduitstorting, dat het echt een ongeluk was. En toen zegt hij tegen mij, hij zegt, denk eraan. Hij zegt, het zit niet in jouw systeem, zegt hij. En ook niet in mijn systeem. Hij zei, maar als jij met de verzekering contact hebt, dan moet je liegen over wat er gebeurd is, anders krijg je niks. Dus u begrijpt dat toen ik met de verzekering contact had, ik niet heb gelogen. Dat wou jullie graag horen. Uiteindelijk hebben ze toch alles vergoed. Eerlijk duurt het langst, maar we hebben het over recht doen. Als iemand zegt, ja, wat is nu recht? Hoe weet ik wat recht is? Wat God vraagt? Wat is recht in Gods ogen? Hier mensen. Hier staat het. Ja, ik lees nooit in mijn Bijbel. U moet zich bekeren en naderen tot God. En het woord van God gaat lezen. Dit is een betrouwbaar woord. Lees ik hierin. En alle aanneming waard. Waarmee zal een jongeling zijn pad bewaren als hij dat houdt naar uw woord? Dit is de norm die God stelt. En het is niet zo moeilijk als mensen er soms van maken, als in sommige kerken ook wel wordt gepredikt. Maar hier staat waar de lat van God ligt en dat is wat recht is, wat de toets kan doorstaan, wat de standaard is en wat correct is. En God spreekt zijn mensen aan en hij zegt, ik heb jullie alles gegeven, ik heb je in de vrijheid gesteld. Je hoeft niet meer met een gebogen hoofd door het leven te gaan, maar er zijn een paar dingen die ik van je vraag. En dat is dat je recht doet in de eerste plaats. De Bijbel spreekt over onze redelijke eredienst. Dat je mocht verstaan wat de wil van God is, het goede welgetrouwen en het volkomene. En met een beroep op Gods barmhartigheden, lees ik, moeten wij ons leven stellen tot een heilig Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is redelijkerwijze wat God van ons vraagt als antwoord op de vrijheid die hij ons schenkt, de vergeving en de reiniging van onze zonden. Ik heb u eerder gezegd dat toen ik geroepen werd om het evangelie te prediken, dat de Heer mij een woord gaf en zei dat ik recht tevoren zou moeten trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Recht tevoren. En ik ken vele predikers die scheef gaan en die een leer verkondigen om daar zelf beter van te worden. Het is schandalig om te zeggen. Ik ken predikers die af zijn geweken van wat recht is vanuit het woord van God, omdat ze bang zijn voor de reacties misschien van gemeenteleden, omdat ze geen gedoe in de kerk willen hebben en mensen makkelijk naar de mond spreken. Maar het woord van God is als een scherp, tweesnijdend zwaard en het snijdt aan twee kanten en als het nodig is moet het zwaard gehanteerd worden. Niet om mensen te bezeren, maar om recht te doen aan wat God recht vindt en zo is dat. Predikers kunnen sjoemelen met het woord en in de maatschappij om ons heen wordt dat aan de lopende band gedaan. En dat begint al bij het invullen van je inkomstenbelasting. Straks komt het er weer aan. En het is verleidelijk soms om het net even iets anders voor te stellen, maar het is niet recht. En God zegt dat hij wil dat wij recht zullen doen, opdat hij ons kan zegenen en belonen. Creatief boekhouden is er niet bij. Ik ken gemeenten waar creatief boekhouden is gepleegd. Soms was de voorganger zelf de penningmeester van de gemeente, ook dat nog. Dat is hier toch niet zo, geloof ik? Nee. Dat is goed, anders mag ik niet meer komen. Wat zegt het woord van God? Jullie zijn geheel anders, want jullie hebben Christus leren kennen. En als de wereld niet aan ons kan zien dat wij recht doen waar anderen krom gaan, hoe zullen zij geloven en hoe zal onze evangelieprediking van enig nut zijn voor hun leven? Maak een recht spoor, zegt de Bijbel, met uw voeten, wordt tegen de gelovigen gezegd. Sommigen zijn van de rechte weg afgeweken, lees ik op een andere plaats. En ze zijn verdwaald, maar wij geheel anders. Een van de teksten waar ik verschrikkelijk veel van hou, is deze. Ik probeer het toe te passen op mijn eigen leven en ik adviseer jullie om dat ook te doen. Welzalig is de man die zijn zaken recht behartigt, want die zal nimmer wankelen. Het gaat niet alleen over mannen, broeders, maar het gaat over mensen op deze wereld. Zalig zijn de mensen die hun zaken recht behartigen. Als je in zaken bent, wees recht. Als je met andere mensen spreekt, wees recht. Leugentjes om best veel, nee. We zijn niet wettisch, maar God zegt dat we recht moeten doen. En voor geval iemand denkt, wat een vreselijk moeilijke opgave. Dit is niet een moeilijke opgave. Jezus zegt, mijn last is licht. En dat recht doen is eigenlijk het normale gevolg van het feit dat iemand wederom geboren is. De Geest van God wil ons leiden in de rechte sporen om zijn naams wil. Amen. Trouw zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hier niet mensen zijn die niet ooit beschadigd zijn geraakt in hun leven door de ontrouw van andere mensen met wie ze verbonden waren. Misschien in een huwelijk, misschien het huwelijk van je ouders die uit elkaar zijn gegaan omdat er ontrouw in het spel was. Ontrouw. Als er afspraken waren gemaakt, dat mensen zich daar niet aan hielden. Niet alleen mensen uit de wereld, maar soms ook broeders en zusters, wedergeboren mensen, zoals ze zelf claimen te zijn. Wat een pijn moet Paulus hebben gehad als hij ergens schrijft, Demas, een van zijn mensen uit zijn zendingsteam, Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Demas weggegaan, ontrouw aan zijn roeping. Half jaar geleden, deze week, is mijn broer overleden. Ik had een sterke band met hem, we hadden het goed. Een begrafenis waar allerlei mensen, uiteraard. Maar weet je, na zo'n begrafenis dan wordt het stil. En dan gaat iedereen naar huis, zo met zijn eigen gedachten. En wij kennen dat natuurlijk. En we belden met mijn schoonzusje, hoe gaat het met je? En niet zo lang na de begrafenis zei ze iets wat me pijnlijk raakte. Ze zei, eigenlijk zijn jullie een van de weinigen die mij vragen, hoe gaat het nu met je? Op de begrafenis was iedereen vol en hallo en joh, sterkte. Maar als het stil is, waar zijn dan de trouwe mensen die nog steeds aandacht geven? Die niet alleen zeggen, zo, dat hebben we weer gehad, we gaan over tot de orde van de dag. Vond dat zo pijnlijk. We hadden een echtpaar in de gemeente, we hebben er vele trouwens. Jaren geleden, het was een beetje een hele vervelende situatie in de gemeente. Het was zuur. Het was moeilijk om op de rotsen te ploegen, zal ik maar zeggen. En als je dan ook nog zondag aan zondag de blijde boodschap moet brengen, zoals ik verondersteld was te doen, was dat moeilijk. Iedere gemeente gaat van tijd tot tijd door dit soort moeilijke periodes heen. En het echtpaar vroeg mij, broeder, kunnen we een keer met u spreken? Nou, als mensen zo beginnen, dan ben ik heel alert. En dan denk ik bij mezelf, oh, wat zouden ze hebben? Maar een beetje voorganger maakt tijd voor zijn schapen, de schapen van zijn kudde. En toen kwam het hoge woord eruit, ja, het is zo moeilijk in de gemeente en we hebben eigenlijk maar besloten om weg te gaan. Dat heeft mij altijd pijn gedaan als mensen de gemeente verlaten, om welke reden dan ook. Ik zeg erbij, soms is het beter om mensen kwijt te zijn dan rijk, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Een weinig zuurdeesem kan alles duur maken en soms is dat beter voor de gemeente. Ik geloof dat de Heer in dat gesprek met die mensen mij de wijsheid gaf om te zeggen, luister, als jullie dat gaan doen, als je weggaat, omdat het nu moeilijk is in de gemeente, dan leer je op dat moment jullie kinderen, als het moeilijk wordt, dan moet je weglopen. We beëindigden het gesprek. En de volgende morgen stond op het programma dat de kerk moest worden schoongemaakt of we zouden wat gaan klussen. Al die dingen gaan wel gewoon door. En daar kwam ze aan. Ze zei, ja, we hebben toch besloten om te blijven. En ze zijn met ons tot de dag van vandaag en ik hou ontzettend veel van ze. Ze hebben geluisterd naar het belang van trouw zijn. Niet alleen als het fijn is, als iedereen halleluja roept, maar juist ook als het moeilijk is. De Bijbel zegt, trouw wordt niet bij velen gevonden. En ik wek jullie op met deze prediking om trouw te zijn wanneer je van God dingen hebt verstaan, wanneer je van God een plaats gewezen hebt. Wees trouw en blijf tot het moment dat de Heer misschien zegt, wel, ik heb nu een andere weg voor jou. Maar pas op, dat moet je niet te gauw zeggen. En daar zeker niet mee manipuleren. En er zijn er genoeg die dat doen. Een van de mensen met wie ik me als het ware verbonden voel, hoe lang hij al is hij al heel lang heen gegaan, was een van die helden van David. Ik geloof dat hij Samma heette, maar dat moeten we nog even opzoeken. Een beetje huiswerk voor jullie. David had een team van mensen om zich heen die hij kon vertrouwen. Die hem trouw waren. En dan staat er op een gegeven moment dat er strijd kwam, zoals zo vaak, en dat de vijand met een grote horde op het land was afgekomen om het plat te maken en overwinning te nemen. En dan zegt de Bijbel dat die Samma, die man, die was op een veld met bonen gaan staan, een veld met linzen. En hij zwaaide zijn zwaard, hij was helemaal alleen. En hij behield dat veld met bonen voor zijn koning. Nou, wat is er onbenulliger dan je leven wagen voor een veld met bonen? Maar omdat hij trouw was aan zijn Heer, deed hij het en God schonk die man een overwinning en David moet hem geëerd hebben voor zijn moed. En hij was een van de getrouwe vazallen van David, was die al en eens te meer na die tijd. God zegt, ik herhaal wat ik net zei, dat hij zich getrouw betoont jegens de mensen die trouw zijn. Amen. En nogmaals, als alles goed gaat, is dat alleen maar fijn en geweldig. En dan word je geëerd en krijg je schouderklopjes. Maar trouw openbaart zich juist in die momenten dat het niet makkelijk is. En ik zeg u nog iets. Als wij straks bij de Heer zullen zijn, ik hoop niemand van ons uitgezonderd, dan zullen wij voor de troon moeten verschijnen. Ieder van ons. En het goede nieuws is, u hoeft niet bang te zijn als u een kind van God bent voor een oordeel. En dat de Heer zal zeggen, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij. Want de Heer heeft ons het oordeel afgenomen. Dat is ook een van de dingen waar we vrij van zijn. Die angst die vele mensen, miljoenen op deze wereld drijft, om dat vooral te vermijden, die hoeven wij niet te hebben. Er is al voor betaald, prijs God, daar mogen we vrij van zijn. Nochtans zullen wij eenmaal komen voor de troon van de Heer. En Hij zal ons belonen voor het werk dat wij uit liefde voor zijn naam hebben gedaan. Denk daar niet te gering over. En als ik het woord van God lees, dan zal die beloning niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid werk die wij hebben verzet in het koninkrijk van God. Het zal niet afhankelijk zijn van de tijd die wij hebben besteed in het koninkrijk van God. Het zal niet afhankelijk zijn van wat wij in die collectezak hebben gedaan, zondag aan zondag. Het criterium zal zijn, de Heer zegt, over weinig ben jij trouw geweest en nu ga ik jou stellen over heel veel. Trouw zal het criterium zijn, laat me dat woord toch gebruiken, waarop alles straks zal afhangen. Zijn we trouw? Ga in tot het feest van de Heer, getrouwe dienstknecht. Weinig gaf ik je, maar je bent wel trouw geweest en nu ga ik je stellen over veel. Ten slotte, ootmoedigheid, nederigheid. Nu, ik neem een risico door iets te zeggen waardoor ik misschien echt nooit meer zal worden uitgenodigd hier. Doe je riemen vast. Jullie zijn allemaal, niemand uitgezonderd, hoogmoedige mensen. Voordat iemand zijn hand opsteekt, zegt, broeder, en u dan? Ja, ik ook. Van nature, onze oude natuur, zijn wij hoogmoedig. Dat is het probleem waardoor mensen in de fout zijn gegaan. Het is als een virus dat zich vanuit die Hof van Eden, uit het paradijs, heeft verspreid, omdat mensen werd voorgehouden, jullie moeten niet meer onder die heerschappij van God, je kan een God gelijk zijn, eet van die vrucht en je zal het zien. En dat was de zonde die de wereld inkwam. Dat is de zonde van de hoogmoed, geboren uit het hart van Satan, die viel vanwege zijn hoogmoed. Van nature, onze oude natuur, zijn wij allemaal hoogmoedige mensen, geloof me of niet. En Jezus zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als we net lazen, als ik u citeerde, door hem is de wereld geschapen. Hij is de koning van het heelal. De Heer der Heren. Maar hij was nederig genoeg om in die stal geboren te worden. Hij was nederig genoeg om van zijn machtspositie geen misbruik te maken. Hij ging wonen in Galilea. Dat was de meest arme provincie in het noorden van Israël. En hij was nederig genoeg om zijn volgelingen te kiezen uit ongeletterde mensen van het volk. Dat waren die discipelen. Ze hadden geen theologische studies gedaan, hoe goed dat ook is, ongeletterde, eenvoudige mensen uit het volk. Ze werkten met hun handen. En Jezus was nederig genoeg om hen te kiezen om hem te dienen en zijn zaak in deze wereld voortgang te doen vinden. Jezus was nederig genoeg om Jozef en Maria te gehoorzamen toen ze hem kwijt waren en gevonden hadden. En hij ging met ze mee. Koning der koningen zegt tegen ons, wees nederig, want ik ben ook nederig. Leer dat van mij. Ik vond in mijn voorbereiding een gebed. Een gebed uit een oud gebedenboek, notabene uit de Oost-Orthodoxe Kerk. En ik wil jullie een stukje daaruit niet onthouden. Over nederigheid gesproken. Heer, bevrijd mij van het verlangen om geliefd te willen zijn. Om geëerd te willen worden. Om boven anderen gesteld te worden. Heer, bevrijd mij van het verlangen om raad gevraagd te willen worden. Om goedkeuring te willen ontvangen. Heer, bevrijd mij van de vrees om vernederd te worden. Om gepasseerd te worden. Om vergeten te worden. Heer, geef mij het verlangen dat anderen meer geliefd worden dan ik. En dat anderen gekozen worden boven mij en dat anderen eer ontvangen terwijl ik onopgemerkt blijf. Jezus, mag ik zo heilig zijn als u voor mij bedoelt. Die tekst die vanavond voor ons ligt, zegt dat God wil dat we ootmoedig met hem wandelen. Wandelen met de Heer. Daar is geen druk, geen pressie. Dat is niet hollen en stilstaan. Dat spreekt van ontspanning. Ik wandel zo stil in de zonneschijn. Ik geloof dat Moesje Alt dat ooit schreef. Vertrouwelijke omgang met de Heer. Ik geloof, lieve mensen, als ik de Romeinenbrief lees en als het dan gaat over het zogenaamde leven door de Geest, het leven onder leiding van de Heilige Geest, dat is wat hier bedoelt. In alle ontspanning ons richten op de dingen die God belangrijk vindt, die niet automatisch in ons leven worden gerealiseerd omdat nou eenmaal de Heilige Geest binnen is gekomen. Maar het zijn de dingen die wij als wedergeboren kinderen steeds in het vizier moeten houden, waar we ons moeten focussen. Paulus zegt, ik zeg niet dat ik alles al bereikt heb, of dat ik volmaakt zal zijn, maar ik jaag ernaar. Want dit zijn de dingen die God belangrijk vindt en die wij in het vizier moeten houden en waar we ons op moeten focussen, opdat de Heilige Geest ons daarin kan bevestigen. Wandelen met God betekent ook in beweging zijn. Betekent niet stilzitten. Totdat er een woord komt. In mijn leven, u mag het weten, als ik ergens om raad verlegen zit, zeker, dan zijn er vrienden en mensen met wie ik mag afstemmen. Maar het is niet zo in mijn leven van geloof dat de aartsengel Michael met regelmaat verschijnt om mij een belangrijke tekst te geven of mij aan te duiden. Je moet die kant op en dan ga je die ontmoeten en dan gebeurt er dit en dat. Helemaal niet. Ik zeg wel eens, ik heb één keer in mijn leven maar een engel ontmoet. Ik ben meteen met haar getrouwd, maar dat is het dan ook. Wandelen met God betekent in beweging zijn. In het geloof dat als wij een verkeerde weg zouden inslaan, hoewel we dat niet bewust willen doen, dat we zullen ervaren zoals Jesaja dat zegt. Wanneer gij links of rechts zou willen gaan, dan zullen uw oren achter u de woorden horen. Dit is de weg en daarin moet je wandelen. Geloven in het voortgaan zonder direct altijd pasklare antwoorden en openbaringen te hebben in het geloof dat de Heer ons corrigeert. Als we dreigen even af te wijken, hoewel we dat niet verlangen. En het goede nieuws is dat wandelen met de Heer betekent Hij is erbij. Amen. Hij leidt mij, ik zei het al, in de rechte sporen om zijns naams wil. Niet gelijk wij willen, maar gelijk Hij wil. En lieve mensen, als we Hem de richting laten bepalen, dan komt het altijd goed. Kan lang duren, kan kort duren, kan vermoeiend zijn, kan allerlei vragen oproepen. Maar Hij weet de weg en Hij zal zorgen, want Hij is trouw jegens de getrouwen. Samengevat, God wil dat we ons richten op recht doen. God wil dat we ons richten op Een eenvoudige, nederige wandel met hem. En God wil dat we trouw zullen zijn in de dingen waartoe hij ons heeft geroepen. Dat kunnen grote dingen zijn, kunnen kleine dingen doen zijn. Wees getrouw in het weinige dat u misschien ervaart van God te hebben ontvangen. En geloof dat hij u zal stellen over veel. Ik eindig met een oud lied. Ik denk dat de meesten het niet meer kennen als u het al ooit gehoord hebt. Maar wat het precies samenvat. En dan sluiten we af met het gebed. Wandel maar stillekens achter hem aan. Achter de heiland. Hij wijst u de wegen. Zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen als gij zoudt wensen, wil ze toch gaan. Hij gaat vooraan. Amen. Zullen we samen bidden? Heere, zo komen we bij u. Dank u voor deze heerlijke tijd om u te aanbidden. Dank u voor de vrijheid die we hebben om in dit mooie land te wonen waar we zonder angst voor vijanden ons geloof mogen belijden en uw woord mogen openen. We bidden, Heer, tot in lengte van jaren dat u ons dat voorrecht geeft. Dank u dat u een liefdevolle God bent. Dat we u niet met onze daden hoeven tevreden te stellen, maar dat we mogen rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. Dank u, Jezus, dat u voor ons uw leven hebt gegeven en dat u ons uitnodigt om uw lichte juk te dragen en ons al wandelend met u te richten op wat recht is, op wat getrouwheid is en op wat nederigheid is. Wilt u de naprediker zijn van dit woord? Wilt u geven dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar vooral ook daders? Help ons onder uw leiding dat deze dingen vrucht dragen in ons leven. Dat velen het mogen zien en daardoor ook de weg met u zullen gaan. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. Die uitgaat naar elk mens op deze wereld. En de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest. Is met jullie allemaal. Tot de dag dat Jezus komt. En wij hem zullen ontmoeten in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Ga heen in vrede. Amen. Amen. Amen.